Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons of ben je heel erg boos, vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Hallo allemaal, welkom bij alweer de 6e aflevering van dit seizoen van Boeken FM. Voor mij was dit de allereerste aflevering die ik heb opgenomen. Het was als het ware mijn auditie voor dit programma. Dus ik nodig jullie allemaal uit om mij te beoordelen op mijn allereerste poging. Zoals jullie weten heb ik het gehaald.
Take it away, Charlie. Hmm. Noemen mensen je als Charlie? Ik hoop het niet.
Alleen Duitsers, dus... Daar heb je jezelf nu weer bij geschaard.
Duidelijk dan.
Hij is ook wel erg blond hier.
Ja, nee. Ik
echt... Nou goed jongens, hallo, welkom bij Boeken FM. We krijgen zo de intro, maar voordat jullie denken van... hé, wat klinkt Bob hoog? Zijn de mormonen dan toch eindelijk aangeslagen? Nee, Bob is bij ons weten nog steeds Bob. Maar we hebben even een nieuwe host. Het is een meisje. We noemen haar Charlotte. We gaan nog heel veel over haar vertellen, maar dit is de pilot. Charlotte, take it away!
Hallo, leuk dat jullie luisteren naar Boeken FM, de literaire podcast. Ik ben Charlotte Remarque en ik zit hier in de studio met Joost en Ellen, die jullie al een paar jaar kennen, geloof ik.
Ja, yeah, we go way back.
We willen wel altijd gewoon voorgesteld worden, hoor, Charlotte. Dat je altijd gewoon onze titels van onze poëziebundels noemt en alle prijzen en zo.
We doen het even voor. Dus met mij in de studio zit Gouden Elprijs winnaar, literair columnist en adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, chroniqueur van zijn tijd, Joost de Vries.
Dankjewel, Ellen. En naast mij, moet ik zeggen, zit iemand die... en je zou het niet zeggen, als ze niet nog zo jong is... toch al een literaire coryfee is. Iemand die eigenlijk wel van je denkt van... als er nou één dichteres is, één NRC-columnist is... die zoveel voor de Nederlandse literatuur beduidt... dat je denkt van, het wordt wel eens tijd... dat ze op zijn minst die gouden ganzenvik krijgt. Mijn favoriete bundel van Ellen moet ik meteen erbij zetten. Hogere natuurkunde. Een prachtige familiekroniek over hoe de trauma's... en de geschiedenis in Indonesië of Nederlands-Indië van generatie op generatie worden doorgegeven. De enige echte Ellen Dekwiets.
En tegenover ons zit de enige echte Charlotte Remarque.
Ja, Charlotte Remarque.
Van haar generatie. Influencer qua denken. Publiceerde onder andere in de Volkskrant. Heeft haar eigen veel beluisterde, veel geprezen podcast ook. En ze heeft interessante ouders. Waar we deze aflevering niks over gaan zeggen.
Gaan we het niks over hebben? Nee. Is het geheim?
Nee. Dat houden we nog eventjes geheim. Maar ja, weet je, Charlotte zit tegenover ons. Deed University College. Ze weet alles, ze kan alles. En vandaag gaat ze ons aan de tand van Joost.
Weet je, de Johnny de Mol van de Nederlandse literaire journalistiek.
Dit is echt de Johnny de Mol van de Nederlandse journalistiek.
We hebben hier gewoon Johnny. Down met Johnny.
Ja, ja. Haar ouders zijn ook een soort Willeke Alberti en John de Mol.
En John de Mol. Ja, echt helemaal. Ook,
Is Willeke Alberti de moeder van Johnny de Mol?
Ja.
Oh mijn god.
Ja, het rotte voor Johnny de Mol is dat hij lijkt op zijn vader.
Ja, we moeten erbij zetten over Charlotte. Ze is 12.
Ze is 12. Ze is 12.
Ze heeft geen idee. Ze is niet gevaccineerd.
Ze heeft ook nog nooit geovuleerd.
Nee, inderdaad. Dus we gaan het allemaal met haar meemaken. We gaan boeken met haar lezen. En dan zodat ze een beetje weet wat ze kan verwachten van het leven.
Dat is tof.
Ze weet het nog niet.
Charlotte, hebben een boek.
Hey, wat wil je zeggen, man?
Nou, dank jullie wel, jongens, dat jullie mij hebben uitgenodigd. Ik moet even context geven. Ik ben er om de lichtere noot te voorzien in de podcast. Het werd allemaal een stukje te intellectueel.
Oh, wat? Dit is racist. Dit is gewoon...
Het werd allemaal net iets te zwaar. Jullie hebben net iets te veel boeken gelezen. Dus werd ik uitgenodigd om allemaal gewoon even wat minder zwaarte aan toe te voegen. Dus ik dacht, we beginnen met een boek uit 1905.
Nou, 1911, hè?
Het was af in 1905.
98 was het af, trouwens.
Oké, ze heeft het eindeloos op de plank laten liggen.
Ik ben geboren in 98, wist je dat?
100 jaar voor Charlotte's geboorte in 1898 was
misschien,
de eerste
misschien
versie
is het leuk,
klaar.
Een leuke rubriek die we erin kunnen doen. Namelijk, wat deed jij in 1998? We beginnen met Ellen.
Oh, wat grappig. Ja, dat vind ik heel... Zullen we dat elke aflevering eventjes doen?
Iets wat jij aan het doen was in 1998.
Ik lag te blauw in het Stadspark. Joost.
Ik was de zomer van het WK in Frankrijk. Dat weet ik nog. En ik was in Frankrijk. En ik was heel erg verliefd op een meisje die Kelly heette. Moet je voorstellen dat ik verliefd was op een meisje die Kelly heette.
En ze kwam
heette,
uit
een
huis op wieltjes.
Zoiets, ja, inderdaad. Dat is wat ik nog weet.
Oké, okay, cool.
Interessant, ja. Jongens. Volgende keer doen we waar was je tijdens 9/11?
Ja, okay. Heel goed. Maar oh, terug naar jou, goed. Charlotte.
Ja, we beginnen met een revolverschot van Virginie Loveling. Dat is voltooid in 1905 en verschenen in 1911. Ik moet zeggen, ik nog nooit van haar had gehoord. Mm-hmm. Dat jullie zeiden van dit gaan we doen. Het is opnieuw verschenen in het kader van het uit de vergetelheid trekken van wat vergeten vrouwelijke schrijvers. Zoals je ze nu moet noemen. Hm. Waar ik nog steeds geneigd ben om schrijfsters te zeggen, maar daar kunnen we het wel een keer over hebben.
Ja, dat is iets heel lastigs. Want je hebt heel veel vrouwen... Bij De Groene krijgen we altijd boze mails, gewoon af van alles. En we krijgen dus boze mails als we schrijfsters noemen. Want zeggen, ja, het moet gewoon...
Ja.
Maar als we dan volgens vrouwelijke schrijvers noemen... dan zeggen mensen, dan krijgen we ook mails van mensen die zeggen... noem ze schrijfsters, want waarom moet je de vrouwelijke vervoeging onzichtbaar maken? En
dat ik vind het interessant, want er is hier best wel een tweesplitsing in... ook in de geschiedenis van feministische taal, toch? Op een gegeven moment zijn we ook woorden zoals rectrix... gaan toevoegen.
Omdat of in het geval van Ellen Dominatrix.
Ja. Of een dekwit.
Precies.
Ja.
Maar goed, dit is verschenen...
Mijn vader heet Dekwoor, inderdaad.
Dekwoor. Dekwit.
Maar ga door, Charlotte.
Bij Fixed It, die dus samen met de Salamander-reeks... dit boek opnieuw uit de kelder van de literatuur hebben getrokken... zoals Manon Uffelhof het noemde in haar bespreking...
In NRC Handelsblad afgelopen week.
Oh ja, daar. Ellen, jij wilde ons graag een synopsis geven van dit boek.
Ja, jongens, weet je. Joost droeg dit boek aan. En eerlijkheid gebied mij te zeggen. Kijk, we hebben het in de afleveringen hiervoor al over gehad. Ik heb drukke en heftige weken. Dus ik zei, lieverds, alsjeblieft niet een boek met de omvang van de nieuwe AFTH. Of met de omvang van de AFTH. En toen zei Joost, nou weet je, ik heb een klein boekje. Wordt opnieuw uitgegeven. Een revolverschot. Ik zou top doen. Hoeveel pagina's is het? Jij zei 144. Daar heb je me toch een beetje gecastlight.
Ja, nee, ik denk,
ja, dat is mijn
dunne.
Het boek gedrenteld inderdaad. Het was gewoon 180.
Echt heel jammer. Maar de premisse, lieve luisteraars, is dit. Het is eigenlijk, het speelt zich af rond 1900 in het fictieve dorpje Vroden, gebaseerd op het Belgische dorp Nevelen. Het verhaal is eigenlijk heel erg simpel. Je hebt twee zussen van soort van huwbare leeftijd. De een is een lekker ding van 20. De ander is... ja, wat kleiner, van 30. En je hebt een knappe weduwnaar van 35 die tegenover hem woont... waar ze allebei een dikke crush op hebben. En hij gaat hen schietles geven. What could go
wrong?
Ja,
ik wil het zeggen, het begint wel echt meteen zo. En ik moet eerlijk zeggen, ik had ook nooit van Virginie Loveling gehoord.
Wacht even, mag ik daar even iets... Hij, ook niet met combinatie de gedichten die zij heeft geschreven... met Rosalie, haar zus.
Nee, ook niet. Nee.
Want dat heb ik wel gehad op de middelbare school, hoor. Zoals, weet je, ik blode wel veel, maar dit heb ik onthouden. Je hebt bijvoorbeeld gedichten als Het Schuifken. Een beetje van die tearjerkers. Iemand die een horloge erft en dan zelf doodgaat en zo. Dus het was in mijn tijd, dus in de jaren 90... toen er nog wel degelijk literatuuronderwijs was op de HAVO... werd er daadwerkelijk wel iets over gezegd en geschreven. Maar goed... De meerderheid van deze club, 66%, had nog nooit van de Lovelingen gehoord.
Nee. Dus nee, voor mij was het meteen.
Nou ja, gewoon puur omdat ik. Je hebt natuurlijk wel echt zo'n beweging op het moment. Een beweging, een officieuze beweging. Dat een hoop uitgeverijen echt op zoek gaan naar boeken van schrijvers die een beetje vergeten zijn in binnen- en buitenland. En vaak onterecht vergeten zijn. En ik bedoel, er vindt echt zo'n soort van correctie op de kanon plaats op een informele manier.
En jij vond dit te plat eigenlijk om en, de kanon te corrigeren?
Nee, maar gewoon Salamander geeft wel echt wel mooie boeken uit. Ik bedoel, dat is een imprint van de Geus, geloof ik. Dat doen ze heel goed. En ik zag dit boek op mijn bureau liggen en die eerste zin inderdaad komt, sprak hij, met hoofse zwier tussen de twee juffrouwen tredend. En hij bood hun bijna gelijktijdig elk een arm aan. Nou, dat is echt een hele lekkere binnenkomen. Hoofse zwier, vind ik heel mooi. En dan aan de bladzijde daarna vraagt hij aan zo... Goh, jullie wonen met z'n tweeën. Het zijn notarisdochters, maar de ouders zijn overleden. Ze wonen op stand. Met z'n tweeën zegt hij... Goh, moeten jullie geen verdediging in huis hebben? Moet ge geen revolver bezitten? En die, ik bedoel, als je iets van de wet van Tsjechov weet, dan is het natuurlijk, als er in de eerste act van het toneelstuk een revolver wordt geïntroduceerd, ja, dan zal die onherroepelijk in de derde act aangaan. Dus gewoon meteen vanaf zijn eerste moment weet je dat er hier in het boek heel erg iets op het spel wordt gezet. En wat er uiteindelijk op het spel wordt gezet, is wel echt iets anders dan dat.
Dat is
wat dat betreft verrast het me ook helemaal.
Ja, maar door deze intro in dit boek lees het meteen als een thriller weg. Want je hebt die titel, je denkt, oelala, ja, what's gonna happen? En ik heb het ook, ik was het aan het lezen tot Nederlands elftal tegen Noord-Macedonië speelde. Dus natuurlijk ook niet echt iets waardoor je veel cortisol in je bloed krijgt. Maar ik heb dit boek in één ruk uitgelezen. En het is grappig dat je het zegt, Joost. De afgelopen jaren zijn natuurlijk heel veel boeken verschenen van zogenaamd vergeten schrijfsters die ook niet in de kanon zijn gekomen. Marianne Engel met Beer. Hè?
Ja, ongelooflijk.
Dat is nu echt een soort hype. Ja. Heb je het ook al gelezen, Charlotte?
Nee.
Nou, echt in de schrijfscene, dat is echt een boek over een vrouw uit 1976. Die gaat op een eenzaam eiland wonen en die krijgt een relatie met een beer.
Een hele fysieke relatie
een
met
hele
een beer.
Fysieke relatie.
Zo, ik zie jou er echt van smullen.
Ja, nee, ik smul er echt van. Ik was
geweldig.
Die beer.
Ja. Ja, of De Wachttoren, de Australische klassieken van Elizabeth Harrower, echt fantastisch.
Ja, wij hebben natuurlijk met Boek FM hebben Kruis of Munt gedaan. Ik bedoel, Anna Blamon wordt gewoon opnieuw uitgegeven. Ja. Wat heb je eigenlijk nog meer? Nou goed, dus Tove Ditlevsen is een mooi voorbeeld.
Zeker.
Dat is de Kopenhaagse trilogie van haar. Die echt niet alleen in Nederland, maar echt internationaal.
Dikke hit.
40 jaar, 50 jaar na het verschijnen. En nu opeens helemaal herdruk naar herdruk bleef.
Goed, ik denk dat we aan het einde even aandacht gaan besteden aan de vraag of dit een terecht vergeten vrouw is. Of een terecht erbij gehaalde vrouw weer.
Okay.
Wel streng, hè?
Ja, maar goed, even de cast of characters. Want we hebben het nu over deze twee dames.
Oh, ja. Ja, laten we het hebben over... Nou, ik take it away even, Joost. Dat mag je aanvullen.
Ja.
Nou, de hoofdpersonen zijn... Nou, allereerst heb je dus de man, hè? De hom fataal. Dat is Luc Hank. Ja, Hunk, weet je wel. Het zegt het eigenlijk al.
Hij heeft een blonde baard.
Blonde baard, blond kneveltje. Snorretje, net zoals graaf Vronsky uit Anna Karenina. Is iemand die aardig door zichzelf bedwelmd is. Is een muziekleraar van het dorp in de kracht van zijn leven. Totaal behaagziek. En hij flirt eigenlijk met iedereen. Daarnaast heb je de oudste notarisdochter, Marie Santander. Ja, dat is een dame met een soort Napoleon-complex. Omdat ze naast dwerggroei ook telkens wordt overschaduwd door haar langere, dikkere, knappere en vooral jongere zus, Gérogine.
Ik vind dat iets moois. Kan je zien dat de tijden veranderen, dat die ene is dus inderdaad wat dikker. En dat wordt heel zo benoemd, van dat toch wel heel aantrekkelijk is.
Ja, lekker tegenwoordig
zou dat ze zeggen op een gegeven moment over haar van, nou, die weet echt een deuropening te vullen.
Ja.
Het wordt echt verlekkerd zo over haar gezegd. Is een hele sprekende scène, ook ergens in het midden, waar ze allemaal gewogen worden op een veeweegschaal. En dan blijkt zij 84 kilo te wegen. En daar wordt ze enorm mee gefeliciteerd.
Ja, ja. Iedereen kwijlen.
Ja, ongelooflijk.
Ik vond het op zich wel bemoedigend, dus misschien komt het ooit wel weer terug. Kunnen we allemaal een beetje ontspannen.
Grappigs over die zware botten.
Ah, ja, dat is toch een discussie die je voert tussen vrouwen die allebei zeg maar graag slanker zouden willen zijn. Van ja, ik weeg wel 70 kilo, maar ik heb hele zware botten, dus je ziet het niet zo aan me. Terwijl in deze scène was het dus een meisje dat eigenlijk ontevreden was dat ze niet zo dik was als Georgine Santander. En zei van ja, maar dat is, zij speelt vals, want zij heeft zware botten.
Heerlijk, dus geen fat shaming hier. En dan hebben we het meteen over de derde hoofdpersoon gehad. Georgine, de jongere zus, 20 jaar, huwbare leeftijd.
Beetje en bleu wel, hè? Ze is mee in een bakvis.
Een bakvisje, nog je adolescent, maar ja.
Ze slaapt nog uit elke ochtend.
Ze is lui. En die zussen die hebben onderling ook een interessante verstandhouding. Ze schelen 11 jaar. Marie was 11 toen Georgine geboren werd. En die had wat eigenlijk elk oudste kind natuurlijk te deel valt.
Ja.
God voor de kak, ik heb een jonge broertje of zusje.
Daar gaat mijn privilege, daar gaat mijn monopolie op de ouderlijke liefde.
De helft van mijn erfenis,
ja, ook dat ook,
wordt expliciet benoemd in dit boek. Van
ja, het gaat heel erg over erfenissen.
Ja, kutjes, daar gaat mijn geld. Ja.
Er wordt een zaadje van duisternis geplant een beetje in Marie dan, bij de geboorte van Georgine. Dat verdwijnt op een gegeven moment. Ze gaat heel erg van Georgine houden.
Ja,
ze gaat haar heel erg verzorgen.
Ze is een heel zorgzaam type.
Ja.
Maar goed, dat zaadje is nooit helemaal uitgeroeid.
Dat is
er
nog steeds. En dat zaadje, dat is ook grappig wanneer de roman dus van start gaat. Het is nieuwjaarsdag, wat Marie dan nog niet weet dat het voor haar Year from Hell gaat worden. Daar komen we zo meteen op. En er wordt al over Marie verteld. Kijk, in die tijd, en dan het speelt zich ongeveer rond het jaar 1900 af, Was het, kon je als vrouw, als je bemiddeld was, als je een leuke erfenis had, kon je gewoon lekker single wonen? En daar viel in die tijd wat voor te zeggen. Want veel vrouwen stierven toch in het kraambed. Het was geen feest om getrouwd te zijn. En wij hadden het van tevoren even, Charlotte, over die geweldige remake van Little Women, waarin Meryl Streep als de verbitterde oud-tante de show stilt. Wat zegt zij op een gegeven moment nou, waarom ze nooit getrouwd is?
Nou, ze drukt haar nichtjes heel erg op het hart van, je moet wel trouwen, want anders lukt het je niet in dit leven. En dan zegt de hoofdpersoon van, ja, maar jij bent toch nooit getrouwd? En zegt ze, well, that's because I'm rich.
En zo was het in die tijd.
Ja, maar je hebt natuurlijk inderdaad, het is bijna zo'n archetype, hè, in literatuur van die tijd. Dat er altijd een soort van ongetrouwde oude vrouw is, die of heel ongelukkig is, of heel wijs.
Ja, juist, dat is altijd wijsheid ook gewoon door ongeluk waarschijnlijk. Ja. Maar dus wat wel interessant hieraan is dat er wel onder sluimert van, eigenlijk was ze liever wel getrouwd geweest.
Ja.
En dat zeg je van, oké. Marie en Georgine hoeven niet te trouwen, want ze zijn echt set for life.
Yeah.
Toch zijn ze allebei heel erg dol op deze Luc Hank.
Zeker. En er wordt aan het begin van de roman ook al verteld dat deze Marie, ze heeft haar aanbidders gehad. De saaie maar, en wat vatzige dokter Soenen met een S.
Oh ja.
Die had ook al avances gemaakt. Maar ja, nomen bleek geen omen, want zij wees al die avances direct naar de prullenbak. En er waren andere potentiële vrijers, maar
zij was zelf verliefd geweest op de burgemeester. Ja, daar komt mijn favoriete uitdrukking uit het boek ook tevoorschijn. Zegt ze dat zij had al een tijdje een boontje voor hem over gehad.
Yeah. Een boontje voor hem over gehad. Ja. Zit een heerlijke oude oud-Vlaamse uitdrukking.
Komen we zo meteen nog even, laten we daar wat dieper op ingaan, maar eerst even nog de plot. Maar deze Marie, die is eigenlijk, zo wordt toch wel gesuggereerd, uit eigen overweging ook gewoon happy single. Maar dan is er opeens die Luc Hank, die met beide zusters flirt. En op een zeker punt, Marie pakt. En dan niet pakt, zoals de buurman Kees uit Vlodder
uit
pakt.
Vlodder, ja, buurman. Maar dat, ja. Ja. Dat ken je dan weer wel.
Dat is klassieker. Dat krijg ik alweer in de geschiedenisles op school.
Maar hij grijpt haar om haar middel. Hij drukt kussen op haar hoofd en in haar hals. En wanneer Marie hem op zijn mond probeert te zoenen, dat houdt hij af. Het is toch niet geheel gepast. Maar in die tijd waren dit was serieus vrijen. Dit was serieus verkering uitspreken, hè, rond 1900. Dus zij denkt dan van, oh, wacht eens even, ik heb hem veroverd. En daar begint al een van de interessantste ambiguur lagen van dit boek. Want die Marie, het is echt duidelijk dat ze vooral hem lekker vindt, weet je wel. Ja. En ze ziet hem ook als een trofee, want hij is echt wel, ik moest een beetje aan Gaston uit Bellen en het Beest denken. Die ook ik ben zo fantastisch, verliefd op zichzelf, door de straten heen zwalkt. En
al die tienermeisjes pianoles geven ook. Ik vond het super shady.
Echt zo smerig.
Ja, maar dat vind ik ook wel. En jij noemde het al. Van daar begint inderdaad echt zo'n ambiguïteit. Die naarmate het boek vordert steeds groter wordt. Want er is een soort van.
Stop, ik maak hem even af. Ik doe even een kaartje, Joost.
Oh, ik doe een
kaartje? Want ze zegt op een gegeven moment zelfs, ik heb hem veroverd. Ja, dus je ziet hem als een trofee. Terug naar jou, Joost.
Ja, terug naar mij. Ja. Dankjewel, mevrouw Kaag. Die ambiguïteit staat er heel erg in. Er is een ik-verteller die zich een paar keer meldt.
Ja,
vijf keer om precies
te zijn. Ja, vijf keer. Nou goed, dus je weet wel van, er is een soort van vertelprocedé. Je zit voor een heel groot deel, zit de vertelling, ik bedoel, het is gewoon een derde persoon, maar het zit heel dicht op Marie. Dus je volgt eigenlijk voor een groot deel heel erg de waarnemingen van Marie. En er komt gewoon, denk ik, een beetje zo'n moment dat zij te hard van stapel loopt in haar observatie. Tenminste, als lezer
begin
je dat zo door te krijgen. Ja. Alleen al die Luc Hank.
Luister, nee. Oh, nu ga ik even het voor Marie opnemen, Joost.
Nou, dit is een vraag voor mij aan jou, denk ik. Want jij hebt een namelijk een idee over de mores van die tijd. Want ik zag dit dus heel erg als van, oké, dit is een vent die met elke vrouw flirt.
Ja,
uit medelijden op een gegeven moment op een feestje waar zij heel erg de lelijke zus is, zegt hij van, je hebt zulke mooie
precies,
ogen.
Dit is precies wat ik had. Want ik dacht van, kijk, dit is natuurlijk gewoon zo'n man die met alle vrouwen flirt. En dit is dan voor het eerst dat het lelijke eentje wordt ook geflirt. En ik denk dan meteen, ik ben uniek. Ja, deze man,
Nee. Het is meer dan een pity swipe wat hij doet. Want er is zeker een fysieke component aan deze verstandhouding.
Het is een pity grab.
Er zijn meerdere keren in deze rol. Ja, ik voel dan mee met Marie. Ik ben ook ooit versmaad geweest. Hè.
Oh, dus, wie niet, Ellen?
Wie niet. Maar ik voel mee. En zij wordt op een gegeven moment zitten naast elkaar in een koetsje. Nou, dan zit hij haar wel even te bepotelen om haar middel heen en zo. En hij is ook mild naar haar toe. Hè? Milder dan andere mensen zijn. Ja. Tegelijkertijd weet je als lezer, en dat vind ik dus ook heel mooi Insidious, dat hij, wanneer hij alleen wordt gelaten met die Georgine, ook wel een soort stuk spanning is. Dus wat doet die Marie? She's cockblocking to the max. Die ballen van Luc, die zijn op een gegeven moment zwart. Weet je wel. Die vallen, rollen uit zijn broekspijp nog net niet uit.
Nou, zij ruikt dat er iets speelt tussen haar jongere zusje en de man van haar dromen. Ja. En dus wil ze zich geen seconde meer alleen laten. Ja. En er valt dus die liefde tussen haar en haar zus, die begint ook een beetje te verzuren. Want zij is eigenlijk dol op haar zusje, maar nu denkt ze van wacht eens even.
Opeens worden ze concurrenten.
Ook omdat het hele dorp, en dat vond ik interessant, zit de hele tijd tegen haar te zeggen van wat heerlijk dat die man verliefd op jouw zus is. En nou gaat ze trouwen. En,
ja, ja, nee, dat is heel pijnlijk.
Dat ja, en dan gaat ze uitvliegen. En wat moet je blij voor haar zijn? Voor jou is het immers al te laat. 30 jaar oud is ze.
Ja, ja.
Luc is 35, maar daar hebben we het niet over.
Nee, nee, gewoon, jongens.
Die is bovendien al getrouwd geweest.
Ja.
Ja, nee, dat zijn gewoon andere. Nee, inderdaad. En dus ook de huishoudster die haar een beetje erop moet wijzen.
Die scène, Joost.
Ja.
Oh, dat vond ik zo hard.
Dodelijk, dodelijk.
Want dat zegt ze op een gegeven moment, jongens.
Trientje de dienstbode.
Trientje de dienstbode, Trientje
de dienstbode. Ja. Nou, hak, hak, hak. Die zegt van, nou, er komt wel, weet je, onze Georgine gaat uitvliegen, hè? En dan zegt die Marie, die knarst even behoorlijk pissed af van, nee, luister, hij doet ook wel aardig tegen mij. En dan zegt die Trientje van, ja, maar je doet toch ook aardig tegen de hond?
Ja, ja, de zotte hond of zo.
De hond van, van het huishouden waar jouw geliefde woont. Daar ben je toch ook opeens vriendelijk mee? Je ziet echt die Marie, jongen, alsof met een appelboor dat hart wordt uitgehaald. Het is echt pijnlijk. Maar ze zitten en meer, dat vind ik trouwens heel goed aan deze roman. Ik weet niet hoe het met jou zit, Joop, want jij gaat ook wel hard op pijnlijkheden in de roman.
Nou ja, nee, mijn probleem altijd met literatuur en met films, dat ik hou altijd van het gedeelte dat iedereen nog vrienden met elkaar is. En dat het gewoon leuk is. Ik hou altijd van horrorfilms van leuk, we gaan naar een hutje in het bos. En denk ik, ja, gezellig.
Wat een goede vriendengroep. Ja,
wat een goed idee. Wat leuk.
Een diverse vriendengroep. Ik hoop dat ze niks over komt.
Ja, nee, dat hoop ik gewoon. En dan zeg maar na een kwartier haak ik altijd een beetje af.
Nou, dat had ik wel met de feesten. Er waren fucking leuke feestjes hierin. Zeg maar die dinertjes. Ja. Nee, maar dat
vond ik. En ik moet zeggen dat wat dat betreft vond ik dit ook wel een verrassing op de kanon. Dat, maar goed, zeg misschien meer over mijn leeservaring. Maar je hebt natuurlijk echt de dorpse roman is echt een stereotype in de Vlaamse literatuur. Ik bedoel, tot Lize Spit aan toe is dat echt zo'n traditie van het verdrietige boerendorp waar iedereen te veel drinkt. En nu krijg je opeens gewoon zo'n dorpje te zien waar gewoon hele leuke feesten waren, waar ook wel mensen gewoon van stand rondliepen en van muziek hielden. En ik bedoel,
het werkt.
Dat was spelletjes. Ja, ja, ja. Het was echt opeens iets anders.
Ik dacht van, als ik dit had geweten, was ik ook de lockdown makkelijk doorgekomen.
Gewoon in het dorp.
In het dorp, ja. Superleuk.
Maar goed, we zitten dus nu in die driehoeksverhouding. Hè?
Ja.
En het wordt eigenlijk steeds pijnlijk duidelijker.
Nee,
voor
dat het geen driehoeksrelatie is.
Voor Marie.
Ja.
Nee. Nou, ze weet het nog steeds niet. Hè? Want zij zit steeds tegen zichzelf te zeggen van, ik heb hem. Ik heb de man die iedereen wil. Yeah. Tevens ziet ze het heus wel, dat wat haar jongere zus aan het doen is. En het wordt, ze kan op een gegeven moment die twee waarheden niet helemaal meer met elkaar rijmen.
Ja, dat is het.
Maar dan wil ik nu, denk ik, uitsluiten van jullie. Want ik weet het nog steeds niet.
Oh?
Zag Luc echt iets in Marie? Of ging het hem al die tijd alleen maar om Georgine?
Nou weet je, ik denk dat hij fysiek echt wel aangetrokken was tot die Marie. Want zij wordt ook echt wel een beetje verlustigd weergegeven in het boek. Hè? Dan laat ze op een haar dikke zwarte haren, hoofdhaar, laat ze dan los met de lucht door haar tressen heen.
Ja, nou, die hele ogen, mooie tere handjes heeft ze.
Prachtige witte handen. Ja, die ogen, dat zij een soort van, ja, dat heb je in de film It, dat dan die ogen de dying lights zijn. Dus dat je er zo in wordt gezogen. En hij is ook al echt haar. Het is niet zo dat hij haar hoofd bemint dat hij even haar een handkus geeft. Nee, die handen die zitten overal. Die lopen een polonaise om die middel en wie weet waar nog. Dus er is wel fysieke aantrekkingskracht. Maar hij weet ook dat zijn sociale status zal devalueren als hij de oudste zus kiest. Waar een jongere, door de goede gemeente knapper gevonden zus, vruchtbaarder. Want ja, 30, dan zat je op die leeftijd toch wel.
Ja, het is goed meteen het graf in rollen, toch, als je 30 bent.
Als je, ja, je baarmoeder is al een tombe dan op die leeftijd schijnt. Hè? Rond 1900 was ook geen goed eten toen. Hè? Geen vitamines. Dus ik denk dat die Luc. Kijk, maar die Luc is tegelijkertijd behaagziek. Dus dat is
ja,
echt zo.
Ik wil zeggen,
van,
dat wordt heel goed beschreven. Ze was heel hoffelijk. Hij weet precies tegen iedereen in het dorp, ook alle andere personen. Hij weet precies hoe hij zich moet gedragen.
Derden zeggen ook van, hij is wel lekker met de dames. En het is
duidelijk zo'n type. Gewoon zo'n man die hem een beetje los in de broek heeft hangen. Maar gewoon zo iemand die gewoon.
Gewoon
zo iemand op zo'n feestje wiens hand altijd net iets te laag op je rug ligt. Zo'n figuur is het wel. Als niemand het kan zien. En ik denk, hij is zeg maar te slim, denk ik. En ook wel te sociaal behendig. om voor de oudste dochter te gaan.
Dat denk ik ook.
Hij weet volgens mij heel goed van dat is niet... En ook als je kijkt hoe in het dorp hoe naar die meisjes wordt gekeken... dan weet je dat je als je voor de oudste gaat, als je voor Marie gaat... dan ga je eigenlijk voor de B-keuze. En dit, hij gaat gewoon voor de A van Georgine.
Want hij kan iedereen hebben. Maar wat hem echt een klassieke fuckboy maakt... en dat vind ik zo grappig, want hij heeft een heleboel van die manieren... om te praten tegen vrouwen. Yeah. Die heel, denk ik, echt super scherp worden beschreven. Eén daarvan is dat hij op een gegeven moment... is Marie naar de begrafenis geweest van moeder van Musse. Musse is de jonge notaris die ook op het erf rondloopt.
Mr. Collins in het
heel schattig, mager mannetje. Ik was echt op slag verliefd op deze jongen. Ik dacht dat hij ook een love interest ging worden. Maar goed, dat is misschien van later zorg. Zij gaat op een gegeven moment naar de begrafenis van zijn moeder. En dan komt ze terug en dan spreekt ze in de koets... spreekt ze Luc Hank, want die was daar ook. En
geweldig naam, Luc Hank.
Ja. En dan... zegt hij van, was de vrouw van burgemeester Florizon er ook? Ik heb haar helemaal niet gezien. Ik zag alleen maar jou. Zegt zij van, dat ze zichzelf echt voelt wegsmelten. Ook al weten dat het een tactiek is. Van dat een man dan zegt van, ik had geen idee dat er andere chicks aanwezig waren. Want ik keek alleen maar naar jou.
Ja.
En dat is zo typisch dat gewoon 100 jaar geleden ook al zo ging.
Ja, dames, dat is een traditie die bij mannen van vader op zoon gaat. Hebben bepaalde regels.
Ja, maar het ligt natuurlijk ook aan de man of het werd. Hè? Want 200 jaar geleden had je dus in Pride and Prejudice Mr. Collins. Die dan zegt van, ik ben heel goed in vrouwen complimenteren. En niemand zou doorhebben dat het gemaakte complimentjes zijn. Ja. Al die zussen hem keihard uitlachen. Weet je wel, omdat hij echt een soort golem is, onooglijk. Maar goed, we hebben dus een spannend plot. En we hebben een tragedie die daar al in zit. Hè? Niet alleen een tragedie van eentje wordt boven de ander verkozen... maar ook tragedie de angst voor het oude vrijsterschap.
Nou ja, en wat erin zit, dat noemde je eigenlijk net ook al... dat er een soort van twee waarheden voor Marie bestaan... die gewoon steeds verder uit elkaar komen te gaan. Aan de ene kant die heilige overtuiging dat Luc Hank bij haar hoort. En tegelijkertijd dat de rest van de wereld toch wel echt zegt van... ja, maar... hij gaat echt voor je zus rustig aan. Dus je merkt ook dat er zo'n soort van splitsing plaatsvindt. Zeg maar het leven en werkelijkheid van Marie.
Het is het begin van haar gekte. Hè? We zullen later dan zien dat zij wordt ook echt gek.
De zot in.
Maar die kiem zit hem hierin. Dat ze gewoon ineens niet meer kan rijmen van wat zij voelt... en wat ze voor de ogen ziet gebeuren.
Laten we verder gaan, want we zullen een paar spoilers weggeven, lieve mensen. Op een gegeven moment gebeurt het dan... Georgine valt van de trap af en stoot haar hoofd en heeft een buil. En dat heeft ze al een redelijk chagrijnige stemming. En dan barst ze op een gegeven moment uit tegen haar zus, als ik me het goed herinner, van... oh ja, trouwens, ik ga trouwen met Luc. Haha, I forgot him. En dan zegt die Marie, die zegt, ja, maar ik ben ook verloofd met hem. Wat niet waar is, hij heeft haar niet ten huwelijk gevraagd. Hij heeft zich wel gedragen als haar vrijer. En die twee zussen, die beginnen dan opeens weer helemaal te bonden met elkaar. En dan gaat een van hen...
Ze hebben besloten dat de enige oplossing is dat Luc Hank moet sterven.
Yeah.
Want hij heeft ze allebei zo erg verraden. En hier zit wel een beetje verraad van Marie ook. Want Marie die dikt heel erg aan wat voor verhouding ze heeft gehad met die Luc Hank. Het zijn natuurlijk alleen maar een paar strelen geweest.
Ja, terwijl Georgine allemaal briefjes heeft ontvangen.
Georgine is gewoon ten huwelijk gevraagd.
Wel heel blij dat het zijn maar een paar strelingen geweest. Dat biedt later, als deze podcast wordt opgenomen... over heel veel potentiële MeToo-gevallen. Ja, maar Charlotte zei, het zijn maar een paar strelingen. Ik bedoel, heb je geen recht
Streling
op...
meer of minder, verloving meer of minder. Moet kunnen op een feestje. Alright. In de grote hitte van dat verraad besluiten Georgine en Marie van... oké, we moeten nu die man doodmaken. En hier denk je natuurlijk van... oké, nu komt dat revolver terug. Het heet... een revolverschot heet het.
Maar het grappige is, ik dacht zij dat pistoolschot heette. Dus ik had echt een paar keer gegoogeld en denk van, bestaat dit boek dan niet? Waarom kan ik het niet vinden?
Je had ook in de appgroep niet gezegd wat we gingen lezen. Dus ik heb gewoon op de gok ben ik dit gaan lezen.
Oh. Ja, het was waar trouwens. Ik dacht, nou, misschien wel.
Had ik alleen gezegd Virginie Loveling?
Ja, die heruitgave. Okay. Nou goed, toen was ik er wel. Nou ja. Anyway. ze loten van wie van de twee gaat naar het huis van Luc Hank om hem het hoofd door te schieten. Het is echt bizar. Georgine is denk ik zo vatbaar voor de mening van haar oudere zus dat ze het gewoon doet. Zij pakt het kortste eind en ze gaat. En nu hebben zij en Luc Hank hadden juist op die avond afgesproken om een amoureuze ontmoeting te hebben. Dus hij ontvangt haar eigenlijk met open armen van wat leuk dat je er bent. Hij is zijn wapencollectie aan het schoonmaken, want hij heeft een wapencollectie.
Ja.
Zij durft niet helemaal. Ze heeft dat revolvertje heeft ze in haar zak. Het damespistooltje dat zij hebben gekregen. Ze durft niet helemaal te trekken. Dus ze pakt op het laatste moment pakt ze iets van de tafel. Een van zijn wapens. En schiet, probeert hem daarmee door het hoofd te schieten. Hij probeert het haar te ontfutselen. En in het proces schiet hij zichzelf in het hoofd. Exit Luc
Hang. Ja, eigenlijk precies de bedoeling, wat de bedoeling ook was, ja. Inderdaad. Ja.
Ja, ja, ja. Nou ja, Shoshone die keer terug, die heeft nogal onder de indruk van wat gebeurde, ik weet niet waarom. En ze begint koorts te krijgen. En we moeten dus niet vergeten, ze natuurlijk die ochtend nog op de muil is gegaan. Dus die heeft echt een hersenkneuzing van je wels. Dus binnen een etmaal is die ook te zielen. En dan komt de horror. Want daar, ik heb zelden zulke gore lijkscènes
ja,
gelezen.
Ja, echt dat lichaam ja. van...
Als in dit boek. What the fuck, ja, mensen. Echt. Dit is alsof ik Peter Jackson voor het Lord of the Rings films regisseerde.
Ja, ik bedoel, Georgina zelf. Blijft echt liggen totdat ze helemaal blauw-zwart uitslaat.
En, op een zeker moment komt er een soort van bruisend bloed nog uit haar neus en mond gedroopt, omdat haar hersenen al ontbinden zijn vanwege die klap.
Maar ik vond dit dus echt genieten. Want ik heb zelf helemaal niks met gore. Maar die Virginie Loveling heb ik even opgezocht. Het is gewoon zo'n nette oude dame. Ze was 70 toen ze dit boek schreef. En die zit daar echt de goorste. Want op een gegeven moment heeft ook Marie, die ongeveer hetzelfde als de verteller is, die fantaseert ook de hele tijd over dat het spook van Luc Hank haar komt halen. Want het duurt een tijdje voordat zijn lijk wordt ontdekt. Dus ze denkt de hele tijd van achter haar dat een man met een leeggelopen schedel dan ineens achter haar. Maar het is echt goede horror. En dat vind ik grappig. Ja, ja, ja. Want dat zie je dus wel... in de kanon is sowieso weinig horror. Dat wordt als plat gezien. En weinig vrouwenliteratuur. Dat is plat is. En dus het is een hele grappige combinatie. Zoals Frankenstein dat ook is. Tussen horror en, en vrouwenliteratuur.
Oh ja, maar kanon... Ik denk wel dat veel vrouwen... Dat er echt wel, er is echt wel veel horror geschreven door vrouwen. Alleen als je kijkt naar... klassieke horror, Anne Rice, Poppy Z. Bright, weet je wel.
Ja, maar Shirley Jackson. Shirley Jackson, Fanny O'Connor.
Maar in dit geval, in het klassieke boek. En inderdaad, als je die foto's googelt van Virginie Loveling, dan denk je, oh, dat is een soort Annie M.G. Schmidt, weet je
ja,
wel.
Ja,
maar Annie
M.G. Gewoon...
Schmidt was ook geen lieve oude
nee, nee, oma. Nee, helemaal niet.
Dat was echt een belediging kanon. Maar die genrevermenging vond ik heel interessant. En gaandeweg wordt in dit dorp... Ze wordt ook gek, weet je wel?
Ze wordt steeds zonderlinger.
Ze draait door. Voorheen was ze een beetje de EHBO-post van het dorp. Dus als je een gekneusde teen had, dan ging ze hem lekker verbinden. Nu vertrouwt men dat niet helemaal meer. En tegen het einde van de roman is zij een beetje de dorpsmafketel. Ja.
De zotin. De zotin is een lekker Vlaams woord.
De zotin. En we hadden al eerder in de bespreking van deze roman in het NRC Handelsblad door Manon Uphoff, zegt ze van nou, wat ik zo knap vind, dat zegt ook Annelies Verbeke trouwens in haar nahoort, is dat het gaat om de pijn.
Ja.
En niet om de gekte zelf.
Nee, want de madwoman is een veel voorkomend literair figuur.
Ja.
Het is een vrouw die om wat voor reden dan ook niet meer toerekeningsvatbaar is. Ja, nog maar wel begeerlijk vaak.
Ja, maar en vaak zit er inderdaad zo'n liefdestrauma. Zit er een soort van die bron van die gekte vaak. Er is vaak, volgens mij heel veel van die 19e-eeuwse romans... is er altijd een soort van overleden vrijer geweest. Ooit had ze de mogelijkheid om te trouwen en een gezin te stichten. En toen is er iets misgegaan. En,
ja, of je bent versmaad.
Traumatische zwangerschap.
Ja. Versmaad.
Bertha Mason in Jane Eyre. Maar ook Eline Veren, die dan op haar homoseksuele neef verliefd. En een goed long story.
Ja. Nou, Jane Eyre is interessant, want dit boek deed me dus heel erg denken aan... White Sargasso Sea van Jean Rhys. Dat gaat over de backstory van Bertha uit Jane Eyre. Want zij is dus echt zo iemand die geen verhaal heeft.
Ja,
en die zit de mad woman in the attic. Zij woont op zolder bij de uiteindelijke man van Jane Eyre. En er wordt nooit helemaal uitgelegd wat er nou, waarom ze nou gek is.
Ja.
Ze moest op een gegeven moment op zolder opgesloten worden.
Ja.
Dat is gewoon een gegeven. En toen heeft Jean Rhys heeft een boek geschreven over zeg maar, de origine van Bertha Mason. Wat heel interessant is. Want dan zie je dat die gekte is niet gekte. Het is heel diep verdriet. En dat zie je nu ook bij Marie. Die is heel onsympathiek, vind ik, al vanaf het begin. Maar je begrijpt haar wel en je leert haar heel erg goed kennen.
Ja, en daar hangt ook in wat ik echt een van de hoogtepunten van deze roman vind mee samen. Op een gegeven moment gaat Marie die gaat het gedenkteken, waar ze notabene zelf 10 frank aan heeft bijgedragen voor Luc Hank op de begraafdheid, gaat ze slopen. Maar ook gewoon echt niet te subtiel.
Met een hamer.
Met een hamer, bam, daar gaat ze. Maar er wordt ook meteen gezegd van één keer in de zoveel tijd stijgt er uit de generaties een giftige paddenstoel op die gewoon door het ondergrondse heeft kunnen groeien. Waarmee eigenlijk wordt gezegd dat door hoe vrouwen intergenerationeel eeuwenlang worden klein gehouden, worden geshamed als ze op een bepaalde leeftijd nog vrijgezel zijn, financieel, maar ook voor een sociale statusafhankelijkheid zijn van de man, daar creëer je monsters mee.
Is dat het commentaar van Virginie Loveling? Want dat is dus een vraag die ik ook had, van is dit een protofeminist? Want ik vind vrouwen die
feminisme
waren
bestond
toen
het is geen proto-feminisme. Het feminisme bestond toen natuurlijk al wel echt. Maar ik denk wel dat, ja, ik bedoel, je kan het boek bijna niet anders dan lezen als een commentaar op de benauwde positie van de vrouw als het gaat
net
om de
huwelijksmarkt. Net zoals het in het werk van Jane Austen en de Brontes naar voren komt. Maar in dit geval is het meer dan een pamflet. Want dat gevaar loop je natuurlijk wel, hè, als je ze heel erg stelling en positie inneemt. Marie is niet 100% sympathiek.
Nee.
Nee. En ik bedoel, dat maakt het ook veel meer dan een pamflet, dan pamfletistisch inderdaad. Kijk, het is niet zo dat Marie inderdaad een engeltje is en de maatschappij zit er dwars. Nee, wat haar ook dwars zit, is gewoon zijzelf. Gewoon wie zij is en haar persoonlijkheid. Ik bedoel, it's not them, it's you. Een beetje, weet je wel, dat is het ook. Ja.
En die ambiguïteit vind ik wel heel sterk, hoor. Ja. Aan deze roman. Maar weet je, er is meer. We hebben nu ongeveer het plot en de mensen. Er is nog wel meer. En ik weet hoe het met jullie zit. Maar we hadden het al even over die mooie woordjes.
Oh ja, het mooie woordenintermezzo.
Kijk,
ja.
dit is deels een naturalistische roman dat is een stroming in de literatuur waarbij het onder andere gaat over realisme, over dat mensen nou eenmaal zijn wat ze zijn. Je vertelt een verhaal naar de aard, de natuur van de mens. Maar er zit ook altijd heel veel couleur lokaal in. Wat is dat, Ellen? Nou, dat je plaatselijk gebruik, plaatselijke dialect erin stopt.
Dat was mijn stem die ze daar deed.
Ja, nee, ik
snap het. Ja, stemmen. En er zitten zulke leuke, sommige uitdrukkingen zijn ook vertaald, die zie je in de voet. Dus hier dat onderbelicht. Mijn lievelings was een pakje aan het hart vergaren. Dan krijg je een bezwaard hart. Nou jongens.
Ja, dat is prachtig. En je ziet het zo voor je.
Ja, ik vond bijvoorbeeld ook ter kwiste gaan. Dat was dan dat je ergens kapot aan gaat. Oh, dat gewoon ter kwiste gaan.
Ik ga helemaal ter kwiste aan.
Ja.
Ik heb een paar woorden voor jullie opgeschreven. Die ik op zich in de context denk ik wel kon begrijpen. Maar los, als jullie zo 1, 2, 3... kunnen definiëren, hebben jullie allemaal.
Oh,
krijgen jullie een prijs.
Oh, nee.
Toch beter moeten opletten in Nederland, Macedonië. Ja?
Ja.
Grammoedig.
Ja, super mooi woord. Ja, volgens mij.
Is het rancuneus?
Ja, toch? Yeah. Ja, want gram is wraak. En jij gram halen.
Ja, oké. Okay, nou,
gramschap.
In the mood for
1.4 allebei. Wat zijn kardoezen?
Oh, kak.
Kardoezen. Ja, maar dat is een beetje het punt. Want ze hebben ook allemaal van die termen, de boever of zo.
Denk ja, al de landbouwtermen die
ja, dat zijn van die soort van gekke landbouwtermen. Van dat is de man die op de bok zit. En denk ik, wat is de bok?
Ja.
Ja, dat is dat ding.
Ja, dat is dat ding. Maar ik snap het wel. Maar
wat is op een gegeven moment, dit is wel ook in het hedendaags Vlaams zo. Hoe heet ham?
Ham is... dit is heel slecht voor de Vlaamse luisteraars. Ham, hoe noemen ze ham nou?
Ze eten dat op
jambon.
Nee. Jambon. Nee, ze hebben ze ook zo.
Ze eten op een gegeven moment een heel groot stuk ham dat niet helemaal naar.
Ja.
Ik weet.
Ze noemen dat Maggie de Blok.
Maggie de Blok? Verzin je dit nu te plekken?
Nee, de Vlaamse luisteraar zal dit waarderen.
Oké,
ik ben het vergeten, maar dat verbaasde ik me enorm over.
En hoe noemen ze ham nou?
Kardoezen hebben we dus allemaal 0 punten voor.
Ja.
Blowhartig.
Dat is toch week? Dat is een beetje...
Ik dacht dat het verlegen was.
Ja, dat is... Ja. Zo zacht aardig.
Maar ik heb het allemaal niet gegoogeld, want ik dacht, ik ga dit allemaal op me in nemen. En
dus
gewoon...
je hebt nu een quiz voor ons bedacht, maar je weet zelf de antwoorden
niet. Je wint hoe overtuigend je het antwoord geeft.
Okay,
het is net als de woordboek.
Nee, blauwhartig, dat is wat je altijd bedoelt met mensen die een beetje bleu zijn. Hè? Daar komt het blauw
maar,
ook.
Het is blauwhartig.
Als je trouwens even hebt over de taal, hey jongens. Kijk, niet alleen, nu moet je als lezer of luisteraar niet denken van, oh my god, ik kan het alleen met Google Translate Nederlandse Oud-Vlaams begrijpen. Er zitten allemaal toelichtingen in en ik vind de taal trouwens in de literaire stijl heel, heel erg mooi, hoor. Op een gegeven moment dan beschrijft Loveling het moment dat Marie zich realiseert dat zij een oude vrijster gaat worden. En dan is zij, en ik citeer, een nieuwe vrouw op het stoppenveld van de verwoeste dromen.
Ik moest wel echt even wennen aan, maar dat heb je altijd met het Vlaams, als het ge en zo, weet je, dat.
Ja, daar kijk je naar 20 bladzijden.
Op een gegeven moment weet ik niet, maar het is echt super vlot geschreven. Het is echt heel licht.
Ook wel grappig.
Ja, het is ook grappig. Er zit echt een razend tempo in. Ik vond het wel echt gewoon alleen al... Ik bedoel, dat was ook de reden dat ik het uitkoos. Ik las die eerste paar bladzijden. Dus dacht ik, oh, hier gaat heel iets gebeuren. Maar puur heb je dat soms ook als je door een boek heen bladert. Dat je gewoon, zeg maar, de verhoudingen ziet tussen beschrijvingen en dialoog. En als je ziet hoe kort de alinea's zijn, dan weet je gewoon, oh, dit is een boek dat een goed tempo hebt, dat heeft. Dat zie je gewoon, wat een goed tempo heeft. Dat zie je gewoon meteen. En wat dat betreft, zodat er ook wel echt in.
Oh, maar dat vind ik interessant, want dan kunnen we het heel even hebben op een kritiekje dat in de standaard stond.
Oh ja.
Helene de Beukelaar. Ik weet niet of jullie weten wie dat is.
Ja, de Beukelaar. De Beukelaar. Nee, geen idee.
De oude Beukelaar. Sorry, Helene. Zij heeft het besproken in de Standaard. Zij vond het niet goed. Mm-hmm. En wat ze vervelend vond, is dat er zoveel aandacht werd besteed aan de personages die niet de hoofdpersonages waren. Dus al die mensen in het dorp, dat daar zo uitvoerig over werd verteld. Waarom moet ik weten hoe de vrouw van de burgemeester uitziet? Dat vond ze frustrerend, dat het zo langdradig was. En ik dacht, heel langdradig, het is 140 bladzijden lang en er gebeurt fucking veel. Maar vooral, ik vond het zelf ook heel erg leuk dat er zoveel aandacht werd besteed aan al die personages. Volgens mij hoort dat heel erg bij zo'n dorps, bij zo'n streekroman.
Ja, dat vond ik ook,
toch? Dat is,
ja.
Is het een streekroman?
Ja, okay. Ja, absoluut. Ja, nee, het stoorde mij niet. Kijk, ik kan me wel, kijk, als je vanuit een zekere optimalisatiegedachte een boek leest, ja, dan denk je, waarom zou ik stilstaan bij een bijpersonage? Ja. Maar dat zijn bijpersonages zijn spiegels. Dus als je ziet hoe de veel te jonge vrouw van de dokter, welke wel medium oké is met haar huwelijk, dan zie je dat ook als een spiegelmotief. Ja. Voor waarom Marie niet voor die knullige dokter heeft gekozen. Dus ik zie het als een noodzakelijk iets. Trouwens, in een van de beste romans uit de literatuur, Middlemarch, ook een streekroman.
Oh.
Is het een en al, ja, dus
ja, ja, tuurlijk, ja,
een en al bij personages. Nee, maar zij had toch ook volgens mij als commentaar dat er te weinig mensen van lagere klasse werden.
Ja, ja, ze zei wel van misschien kijk ik te veel door een woke bril, stond er ook,
ja,
in de recensie.
Dat ja.
Maar het is wel
bril,
ontzettend,
ja,
bourgeois, vond ze.
Ja, 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 jongens, nee, gaan we nou Virginia Loveling verwijten wat ze in 1898 heeft gezegd. Nee, en wat ik wel fijn vond, want nou eigenlijk wat Ellen ook zei. Ik denk dat als je alleen dat perspectief van Marie had gehad, of eventueel nog een beetje van Suzina erbij, dat het een best wel claustrofobisch boek was geweest.
Oh ja. Yeah.
En nu heb je gewoon, yeah, doordat je af en toe gewoon elke even die levens van die andere mensen in dat dorp ziet, kan je inderdaad die Marie kan je veel beter plaatsen. En je snapt ook veel meer van de gevoeligheden waar die Marie dan weer geen zicht op heeft.
Het dus, geeft
dus
lucht.
Het geeft lucht en het geeft ook dat er een grotere sociale sfeer ontstaat. Je snapt de mores van die tijd en van dat dorp beter. Dus ik vond, ja, ik hou er wel van in zo'n klein boek. Ik hou sowieso van de literatuur. Als je af en toe gewoon eventjes, gewoon heel even, het kan soms in sommige boeken zijn het van die personages die gewoon even twee alinea's het perspectief hebben. Maar het is toch alsof iemand net even een luikje openzet waar een,
ja,
nieuw licht op valt.
Yeah. Ja,
ik vind het ook wel feestelijk toneelachtig dat iedereen een tegenhanger heeft. Je weet wel, dus je hebt deze twee zussen, die zijn elkaars tegenhangers. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Luc Hank heeft zijn tegenhanger Mussen.
Ja, Mussen is eigenlijk
Mussen,
ja, ja,
mijn favoriete,
ja,
personage.
Knullige notaris. Ja.
Vooral omdat, ik denk dat we nu heel even terug kunnen komen op de vraag of het huwelijk nou uiteindelijk een doel is in het leven van deze mensen. Of het iets is dat alles heiligt. Want Luc Hank is bijvoorbeeld al getrouwd geweest met een veel oudere vrouw. Iedereen vond hem knettergek. Het wordt nooit duidelijk waarom hij dat heeft gedaan.
Nee, ze was super knap toen ze trouwde. Maar ze is nogal snel verwelkt. Ze was ouder dan hij, maar rijk en knap.
Ja, ze was dus, ik denk dat hij het voor het geld heeft gedaan. Maar goed, ik ben geen fan van Luc Hank.
Oké. Okay.
en we zien ook uiteindelijk dat Georgine, het hele idee is dat als zij zal trouwen, dat ze dan wel echt gelukkig is. Dat wordt ze, het is haar niet gegund.
Ja, maar zou Marie gelukkig zijn? In
zou
dat
Marie
huwelijk?
Gelukkig,
ja, dat
zijn
is een goede
als
vraag,
zij de intelligente vrouw is? Ja. Ik vind dus Marie heeft heel erg haar spiegel in Mussen. Want hij is ook een lelijk eentje. Weet wel? Hij is de beste vriend van Luc Hank. Hij is mager, hij is klein. Hij is een moederskindje. Hij is ook een notaris. Hij is de notaris waar zij notarisdochter is.
Ja. Eigenlijk was hij de perfecte match voor haar.
Ja,
geweest.
Maar dat wilde, ja, ze niet, want ze wilde de hunk. Mussen die krijgt uiteindelijk het enige happy end in het hele boek. Hij trouwt en maakt 5 kinderen.
Ja.
En dat, toen ging ik me afvragen van, was dat Marie gegund geweest als zij wel was getrouwd? Was dat de happy end geweest die Mussen heeft gekregen? Of was zij net zo ontevreden geweest als ze nu eigenlijk is?
Ja. Dat is inderdaad een goede vraag. Want het klopt wel voor Georgina. Die was denk ik gewoon helemaal happy geweest. Maar inderdaad, op een bepaalde manier denk je dat Marie is gewoon te zelfstandig en te eigengereid om helemaal in dat huwelijk op te gaan. En je vraagt je ook bijna af of Hank wel zeg maar tegen haar opgewassen was. Als ze getrouwd zouden zijn.
Ja, ja, hij was een rokkenjager gebleven, ja, nog steeds. Dat had ze niet getrokken. Hey, dat vond ik niet een gedegen kritiek op het huwelijk. Want dan hadden ze wat meer twijfel in Marie gestopt. Dan hadden ze naar ze. Dan had Loveling had dan via Marie nog een beetje twijfel uitgesproken over dat hele idee van het huwelijk. Want ze wordt bepoteld op een gegeven moment en dan is ze op slag verliefd. En gelooft ze meteen de verloving. Terwijl ik zie in haar een hele intelligente vrouw die dan ook daar vraagtekens bij had gehad.
Ja, maar kijk, in die tijd was de spoeling veel dunner. En als dan de enige aantrekkelijke vent, enige echte aantrekkelijke vent in het dorp je bepotelt. Nou, ik weet niet hoor, maar misschien kom uit een zeer mensrijke familie. En plant ons nogal voort. Maar heel even terug nog naar het verwijt dat werd gemaakt in de Standaard. Hè? Ik vind dat je een boek moet beoordelen op wat het boek probeert te zijn. Ja. Niet op wat het niet is. En dat wil niet zeggen dat ik me niet dood kan ergeren aan romans waar het alleen maar mannelijke personages inkomen. Waar het alleen maar gaat over de man en de vrouw is gereduceerd tot de manic pixie dream girl. Ja. Jongens, ik hoor het getrippel van mensen boven ons. Dus ik vind, we moeten gaan afsluiten. Ik vind dat we het een cijfer moeten gaan geven.
Een cijfer geven?
Een cijfer geven. Doen we dat?
Ja, dat doen we.
Ja. Heb je nooit geluisterd?
Je hebt nog nooit een aflevering afgeluisterd. Fuck jou, Charlotte de Mark. Oké, nou jongens, einde pilot.
Jansen,
ze heet
Charlotte Jansen.
Nou.
Gewoon op een schaal van 1 tot 10?
Ja.
Ik wil niet te streng starten. Ik geef het gewoon een dikke 8.
Oké, ik ook.
Ja, ik ook.
Je bent een 8.
Yeah,
goed, jongens. Nou, happy end. Wij raden het in ieder geval aan. En als je nu denkt van, god, wat een leuke podcast. Er zit, kijk ook even Boeken FM bij de Groene Amsterdammer, dat mag. Geef het veel sterretjes. Dat vinden we ook echt heel leuk. Wat is het, Charlotte?
Niks.
Oh, ik dacht dat je gebaartjes maakte, maar misschien is dat gewoon
een kleine spasme. Snoepje van de week doen of zo? Is dat snoepje ook nog iets?
Snoepje van de week.
Je luistert duidelijk niet genoeg podcast. Ik ga take it away, Charlotte.
Oh, Snoepje van de Week is van
is dat
die
man,
vreselijke Sander Schimmelpenning.
Nee,
oh, zelfs en, ja,
zelfs nee, podcast. En ze komen uit Twente. Ja, even demmen. Goed, Charlotte, take it away. Maak maar het einde.
Oh, hartelijk bedankt voor het luisteren. En bedankt aan Joost en Ellen, die hier met mij dit hebben.
Ja, ook bedankt. Maar moeten we niet nog even dan zeggen, Snoepje van de Week was mussen.
Oh ja, dat is leuk.
Ja, maar goed, ik wil je even context bij geven. Ik val gewoon heel erg op magere kleine mannen. Dus dat was al, dat nam mij heel erg voor.
Ja, als je luistert, tag jezelf. Tag ons in een foto van jezelf.
Ja,
en win een date met Charlotte.
Ja, maar het
en,
is toch raar dat ze hem neerzetten als extreem onhuwbaar.
Ja, maar luister, Charlotte, je weet niet eens wat er niet wordt gezegd. Misschien dat hij, omdat hij zo mager is, ook een walgelijke geur heeft.
Misschien rookie, heel raar. Ja, niet eens stinkend, maar dat iedereen dacht van wat ruikt, wat is dit nou?
Ja, hij houdt heel erg van zijn moeder. En er wordt ook gezegd van, oké, een man die van zijn moeder houdt, die houdt ook, zal ook van zijn vrouw houden.
Norman Bezeld van zijn moeder was geen goed teken, Charlotte.
Goed, ik heb hier nog een heel uur over vol te lullen, maar het kan helaas niet meer. Tot volgende keer.
Dankjewel voor het luisteren.
Joe.